Het is goed om weer na een wat langere periode in Aalburg te zijn. En dit is even een inleidend praatje dat de camera goed staat. Dan weet je ook dat deze lezingen, deze studies worden opgenomen. Dus dat is mooi. Maar het is voor mij een vreugde om hier weer te zijn. Het is een feest om over de feesten na te mogen denken. En ik ben wel eens benieuwd, wie van jullie zijn daar bekend mee, vertrouwd mee? Nou, dat zijn er niet heel veel. Ik hoop dat je een beetje fris bent nog om te luisteren naar wat de Heer te zeggen heeft. Dat je bij de les bent en dat je het ook kan volgen. Maar het is een prachtig onderwerp waar we met elkaar over na mogen denken. Maar misschien is het ook wel een beetje een spannend onderwerp. En sommigen van jullie zullen misschien denken, welke kant gaat hij op? Ik merk rondom dat thema is altijd een beetje spanning. Hè? Gaan we nou richting het judaïsme? Of hoe zit dat dan met de feestdagen die gevierd worden door de meeste kerken? Hoe moeten we daartegen aankijken? Nou, ik zou gewoon zeggen, luister gewoon naar deze studies. En trek dan een streep. En trek vooral dan ook je conclusies. Wat de Bijbel zegt over feesten en over gedenkdagen. Henry, vanaf nu moet je gaan beginnen. Ja? Ik zeg nogmaals, iedereen van harte welkom. Ik wil een aantal opmerkingen vooraf met jullie delen voordat we de Bijbel gaan lezen. We gaan vanavond nadenken over het eerste feest, dat is Pesach. Beter bekend als Pascha, denk ik. Maar dat is net even welke grondtaal je leest. Maar ik kan me voorstellen dat je je afvraagt, Jacques, we gaan een seizoen lang daarover nadenken. Maar moeten wij als heidenen hier wel over nadenken, over feesten en over gedenkdagen? Nou, ik geloof dat wij dat moeten doen, ja. En ik zal drie redenen noemen waarom wij daarover na mogen of na moeten denken. Allereerst is het zo dat de Bijbel leert dat de Heere God zegt in Leviticus 23, vers 5. Dit zijn mijn feestdagen. En er staat voor het woord feestdagen, dat is een beetje ongelukkig vertaald, er staat in het Hebreeuws. Dit zijn mijn moadim. En dat kan je beter vertalen met het zijn mijn vastgestelde tijden. Of mijn gezette hoogtijden, zegt de Statenvertaling. Het zijn dus niet zozeer de feesten van Israël, of zoals veel mensen zeggen, de Joodse feesten. Nou, dan heb ik al heel veel gezegd. Heel veel mensen spreken er altijd over. Dat zijn de Joodse feesten, dat zijn de feesten van Israël. Nee, het zijn de hoogtijdagen van de Heere. Zo staat het. Het zijn mijn moadim. En dat is belangrijk om van tevoren te zeggen. En in die feesten en gedenkdagen, want niet al die feesten zijn ook feestelijk, vandaar dat ik het woord gedenkdagen er maar aan toe heb gevoegd. Het gaat in die feesten en gedenkdagen om de Heere God zelf, om zijn zoon en om zijn heilsplan. Dus dat is het eerste. Het zijn mijn moadim, het zijn mijn hoogtijdagen, dat zegt de Heere. En het gaat ook om hem, het gaat ook om zijn zoon en het gaat om het heilsplan van God. Het tweede wat ik erover wil zeggen is dat Paulus, hij was een rasechte Jood, hij schrijft in 2 Timotheus 3, vers 16, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen. Heel de schrift. Nou, dat woord schrift, wat Paulus daar gebruikt, is de samenvatting voor de schriften. En in de tijd dat Paulus die brief schreef, was het nieuwe, was het Tweede Testament er helemaal nog niet. Dus als hij het over de schriften heeft, dan geloof ik dat we daaronder mogen verstaan de hele Bijbel van Genesis 1 tot Openbaring 22. Maar heel die schrift is door God ingegeven. Heel die schrift is door hem geïnspireerd, is door hem zelf ingeblazen en is nuttig om te onderwijzen. En dan volgt er nog een hele reeks van werkwoorden waartoe het woord dient. Dus wat is ook ingegeven door God? De feesten en de gedenkdagen. Die behoren tot datzelfde boek. Dus het is eigenlijk een hele vreemde vraag, moeten wij daarover nadenken. Want het behoort tot de Godsopenbaring. En die godsopenbaring is door hemzelf geïnspireerd. En wat zegt de Heer Jezus in Johannes 5 vers 39? Het zijn de schriften die van mij getuigen. Nou, dat is nog in de evangelie. Dus die eerste 5 bijbelboeken, waar heel veel over de feesten geschreven staat, die zijn door God geïnspireerd. En Jezus zegt daarvan, zij zijn het die van mij getuigen. Nou, hoe eenvoudig is het? Waarom is er zoveel discussie over? En het derde, en trouwens, dit is ook belangrijk dat wij gaan ontdekken, het verband tussen het Eerste en het Tweede Testament, tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Ik merk in sommige kerken dat men het graag heeft over het Nieuwe Testament en dat het Oude, het Eerste Testament, wordt gezien als een soort van afgedaan. Daar hebben we wat minder mee. Nou, dan heb je het totaal niet begrepen, want de God van het Oude is dezelfde als van het Nieuwe. Alleen hij heeft zich op verschillende manieren in verschillende tijden geopenbaard. Maar het is dezelfde. En het Oude kan niet zonder het Nieuwe en het Nieuwe niet zonder het Oude. En dat zal ik je laten zien in deze serie. Dus dat is de tweede reden. En het derde wat ik wil zeggen is dit. Feestvieren, en dat heeft niet te maken met losbandigheid, maar feestvieren, gedenken, herdenken, herinneren, is voluit Bijbels. En dat is de functie ook van al deze feesten. Want in alle 7 feesten die wij met elkaar gaan overdenken, de gedenkdagen, wordt er teruggekeken, maar heel vaak wordt er ook vooruitgekeken. Dus het is voluit Bijbels om te herinneren, om te herdenken. We lezen in Nahum 1 vers 15, vier uw 4 dagen. Daar staat letterlijk vier uw feesten. Het is een opdracht. En tijdens dat vieren van die feesten staat de Heere God en staan zijn grote werken centraal. Zijn werk in het verleden, in het heden en in de toekomst. En onthoud dit, die feesten en gedenkdagen die zijn niet zozeer oud-testamentisch zoals heel veel mensen denken. Want in het Nieuwe Testament komen we ze ook tegen. De Heere Jezus heeft ze gevierd, de discipelen hebben ze gevierd. En ook iemand als Paulus heeft er vrijmoedig over geschreven. Nou, dit wilde ik met jullie delen. Van tevoren 3 argumenten waarom het goed is dat wij hier vandaag, dat wij hier in dit najaar over nadenken. En ik hoop dan daarmee ook jullie twijfels te hebben weggenomen. En het is mijn intense gebed en verlangen dat deze Bijbelstudieserie eraan bij zal dragen dat je voor het eerst of opnieuw zal ontdekken dat ons geloof in de Heer Jezus geworteld is in het Hebreeuwse denken en dat ons geloof onlosmakelijk is verbonden met het plan van God met zijn volk Israël. Dat kan je niet van elkaar losmaken. Dat willen heel veel mensen vandaag. Maar dat is onmogelijk. Dat is absoluut met elkaar verbonden. Nou, achter mij, daar stond en daar staat een prachtige afbeelding waar ik het voor jullie een beetje heb samengevat. 7 profetische feesten. Dat begint met Pesach, dat is vanavond. En wat je even goed in de gaten moet houden, hè, ze staan daar op een kandelaar, hè, dus die verspreide licht als beeld wat erin zit. 7 is het getal van de volheid, van de goddelijke volheid. 7 feesten. Nou, de eerste 3... 4 zijn de voorjaarsfeesten. Dat is dus Pesach, feest van ongezuurde broden, feest van de eerstelingen. En dan krijg je het wekenfeest, dat is in de vroege zomer, hè, Shavuot, Pinksteren. Die feesten zijn de voorjaarsfeesten en die zijn reeds vervuld. Dat kan ik je uitleggen, dat zal ik je ook uitleggen. Dan de laatste 3 feesten. Feest van de Bazuinen, Dag van Geklank, het is net even hoe je dat vertaalt. Grote Verzoendag, Yom Kippur en Loofhuttenfeest, Sukkot. Die staan nog uit. Dat zijn de najaarsfeesten. Wat dat betreft is het wel mooi dat we dit najaar hierover nadenken. Als je dit plaatje helder hebt, dan ben je al een heel eind. Dat is belangrijk. Wat er vervuld is, wat onvervuld is, wat voorjaarsfeesten zijn en wat najaarsfeesten zijn. Nou, je mag er een foto van maken. Je mag me ook mailen, dan krijg je hem toegestuurd. Maar dit is even belangrijk. Dit is de basis. En deze feesten, die geven ons een inzicht in het vaderhart van God. Het zijn zijn moadim, zijn hoogtijden, zijn gezette tijden. Dat heeft hij via Israël aan de wereld geopenbaard. En in die openbaring komt naar voren, komt openbaar wie hij is, hoe hij handelt, wat zijn heilsplan is met deze wereld. En dat is geweldig indrukwekkend. En ik hoop dat je na vanavond, niet zozeer door mij, maar door wat je hoort, de smaak te pakken krijgt. Deze 7 Bijbelstudies geef ik door met het licht wat de Heer mij hierin heeft gegeven. Dat zeg ik gewoon eerlijk. Er zijn er misschien sommigen die hebben daar meer inzicht in dan ik. Dan mag je altijd aanvullen, toch? Maar ik deel met het licht wat ik daarin heb. En het is een aanzet. Ik geef je een zetje om een beetje in beweging te komen. In de hoop dat je na vanavond zegt, dit heb ik nog nooit gehoord. Dit smaakt naar meer. Dit moet ik weten. Want dit heeft ook een boodschap voor mij vandaag. Hierin ligt een boodschap van God voor mij vandaag opgesloten. Pak je Bijbel erbij, die heb je allemaal meegenomen. We gaan 2 stukjes lezen. We beginnen in Leviticus 23. En daarna gaan we naar Exodus hoofdstuk 12. Leviticus 23. En daarna naar Exodus hoofdstuk 12. Leviticus 23. Daar staat in het eerste vers van Leviticus 23 het volgende. En de Heere die sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen. De feestdagen van de Heere die u moet uitroepen zijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn feestdagen. Daar heb je hem. Mijn moadim, mijn hoogtijdagen. Dus niet meer zeggen Joodse feesten of feesten wat zijn dagen. Zijn feesten. 6 dagen moet u werken, moet u werk verrichten, maar op de 7e dag is het de Sabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen, het is in al uw woongebieden een Sabbat voor de Heere. En dit zijn de feestdagen van de Heere, de heilige samenkomsten, die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen. In de eerste maand, op de 14e dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha, is het Pesach voor de Heere. Nou gaan we naar Leviticus hoofdstuk 12, want daar lezen we over de instelling van Pesach. Dus daar wordt het eigenlijk verder uitgewerkt. Exodus. Net was het Leviticus 23, nu Exodus 12. Exodus hoofdstuk 12. Daar lezen we vers 1 tot en met 14. Daar staat in vers 1. En de Heere zei tot Mozes tegen Aaron in het land Egypte. Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de 10e dag van deze maand moet u voor zich een lam per familie nemen. Een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont, 1 nemen, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van 1 jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij eten zullen. En ze moeten het vlees dezelfde nacht nog eten. Op vuur gebraden met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten zij het eten. U mag daarvan niet rauw eten en zeker niet in water gekookt. Maar alleen op vuur braden met zijn kop en met zijn poten en zijn ingewanden. En u mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten. Uw middel omgort uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten. Het is Pascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik, de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. En als ik het bloed zie, zal ik voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt. Als ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening. Al uw generaties door. Tot zover deze twee gedeelten. Onthoud dit, de rest van de avond, dat de apostel Paulus heeft geschreven in 1 Korinthe 5 vers 7, want ook ons Pesachlam is geslacht. En wat zegt hij daarna? Dan noemt hij de titel Christus. Dat is belangrijk om vast te houden, van begin tot het einde. Ons Pesachlam is geslacht, Christus, de Messias, de gezalfde. Daar kom ik straks nog op. Pesach. Nou, een aantal van jullie zijn ermee bekend, niet iedereen. Maar Pesach hebben we gelezen, dat wordt gevierd in de eerste maand. Dat is de maand Nisan. Nu is het een beetje ingewikkeld, want Israël kent twee kalenders. Een religieuze kalender zou je kunnen noemen, een godsdienstige kalender en een burgerlijke kalender. Nou, dat maakt het een beetje verwarrend. Ik zal dat niet uitvoerig behandelen. Maar dat moet je wel even weten, want hier gaat het over de godsdienstige kalender die gebaseerd is op de Torah. En dan is de eerste maand de maand Nisan. En in die maand moeten de eerste drie feesten gevierd worden. Onder andere Pesach. Dus eerste feest in een rij van feesten. En dat is heel belangrijk, want Pesach luidde een nieuw begin in. De rabbijnen leggen Pesach wel uit als de geboortedag van Israël. Want dat was de dag dat ze in de vrijheid kwamen. Nou, waar begint het leven als je echt gaat leven, toch als je in de vrijheid komt? Dus Pesach wordt gevierd in die eerste maand, de maand Nisan. En heel concreet op de 14e van die maand. Het tweede feest begint een dag later. De 15e van de maand. Dat is het feest van de ongezuurde broden. Nou, die feesten die vloeien als het ware in elkaar over. Maar die moet je wel van elkaar, je moet ze niet scheiden, maar je moet ze wel onderscheiden. Dus het begint met Pesach. Op de 14e van de Nisan. En de 15e is het feest van de ongezuurde broden. Maar daar komen we volgende keer op terug. Dus wel onderscheiden, maar niet scheiden. Nou, die maand Nisan, die valt op onze kalender, de Gregoriaanse kalender, om het nog wat ingewikkelder te maken, in de periode van maart-april. Het is dus een voorjaarsfeest. En het woord Pesach betekent zoveel als voorbijgaan. Het heeft met een werkwoord te maken, huppelen, voorbijgaan. En dat is eigenlijk de kernbetekenis van Pesach. Pesach is het feest van de voorbijgang, het feest van de bevrijding. Het eerste feest in een serie van. Een geweldig begin. Maar om Pesach te begrijpen, moeten we even naar de context van Pesach. Nou, dat willen jullie allemaal weten natuurlijk. En de context van Pesach is de slavernij in Egypte. En de sleutel om Pesach te verstaan is het bloed van het lam. Als je die twee vasthoudt, de context is de slavernij in Egypte. En de sleutel om het te verstaan is het bloed van het lam. En ik neem jullie even mee naar de geschiedenis. Bladen met mij maar naar naar Exodus hoofdstuk 1. Dan gaan we even een aanloopje nemen. Om het te begrijpen. Jullie hebben allemaal wel gehoord van Jozef, de onderkoning. De man die een type is van de Heer Jezus Christus. En aan het einde van het boek Genesis maakt Jozef zich bekend aan zijn broers. En hij laat vader Jacob komen. Nou, dat is een geweldige geschiedenis. Maar in hoofdstuk 50 lezen we dat vader Jacob overlijdt. 49-50. En dat hij uiteindelijk wordt begraven. Dus Jozef heeft Jacob, lees Israël, met zijn nageslacht naar Egypte gehaald. En in welke streek mochten ze gaan wonen? Gozen. Daar leefden ze, maar de dag kwam dat Jacob stierf en werd begraven. En dan kom je in Exodus hoofdstuk 1. En daar zie je eigenlijk dat het probleem gaat beginnen. Want wat lezen we dan in vers 8? Hou je Bijbeltje erbij. Toen trad er in Egypte een nieuwe koning aan die Jozef niet had gekend. Daar begint eigenlijk de ellende. Die kende Jozef niet meer. Die wist dus ook niet wat Jozef had betekend, om het zo te zeggen. Die Jozef niet had gekend. Je zou kunnen zeggen, hier in Exodus 1 vers 8 begint als het ware de slavernij. En dan lees je in het volgende vers. En hij zei tegen het volk, die koning, zie, het volk van de Israëliet is talrijker en machtiger dan wij. Nou, dat ging natuurlijk niet goed in zijn beleving. Kom, laten wij er verstandig tegen optreden, want anders zal het talrijk worden. En mocht het zijn dat er een oorlog uitbreekt, vers 10, dan zal het zich ook bij onze vijanden aansluiten, tegen ons strijden en ons land en uit het land wegtrekken. En zij stelden daarom opzichters van herendiensten over het volk aan, om het door zijn dwangarbeid te onderdrukken. Nou, dit is dus helemaal het begin van de slavernij. En dat gaat niet goed met het volk. Het volk krijgt het benauwd. En dan komt de hemel in beweging. Dat is ook fantastisch. Want dan zie je dat in Exodus 2, wie wordt er geboren? Mozes. Nou, dat had wel iets enthousiaster gemogen. Mozes werd geboren. De man Gods, de middelaar van het oude verbond. De Heere God is betrokken op zijn volk. En hij ziet hun onderdrukking, hij hoort hun kermen en hun geween en hun geschreeuw. Want wat staat er in vers 23 van Exodus 2? En het gebeurde daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, vers 23, Exodus 2, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavernij. En hun hulpgeroep vanwege de slavernij steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekerm en God dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. Dat is evangelie in een notendop. Het is fantastisch. God is betrokken op zijn volk. Hij ziet wat er gebeurt. Hij hoort hun gekerm. Hij laat Mozes geboren worden. God overziet de tijden. Is de Almachtige. Maar te spreken, het is er, te gebieden en het staat er. Hij gaat zijn koninklijke weg, soeverein. Hoeft geen verantwoording af te leggen aan mensen. Hij ziet wat er gebeurt, Mozes wordt geboren. En hier zie je, of hier lezen we heel duidelijk, hoe het volk tot de Heere God roept. En dat niet zonder resultaat. Vind je dat niet mooi wat daar staat? En hij ontfermde zich over hen. Daar staat een woord dat betekent zoveel, hij was vol van erbarmen. Barmhartigheid. Genade. Dat is het hart van God. Toen en vandaag. Zo is hij. Soms denk je misschien wel eens dat er een situatie in jouw leven uit de hand loopt. Ik vraag het mezelf ook wel eens af, vertel het niet door. Heer, waar bent u? Maar hij is absoluut in controle, in beheer. Niets ontgaat hem en er gebeurt niets bij geval. Mozes geboren, maar dat niet alleen. We lezen in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4, dat laat ik nu even liggen, dat hij ook wordt geroepen. Op een wonderlijke manier is hij in het leven gebleven, waar of niet. En God roept hem in Exodus 3 en 4. Hij sput het nog wat tegen. Hij krijgt ondersteuning van Aaron. En uiteindelijk krijgen ze de roeping om naar de farao te gaan. Want de Heere God heeft een bevrijdingsplan klaar liggen. En dat wil hij eerst overleggen met de farao. Hoe gewillig is hij om het volk te laten gaan? Exodus 3, Exodus 4. Jullie kennen de geschiedenis. Maar de farao die laat het volk niet trekken. En waar komen we dan in uit? Nou, dan komen we in Exodus 7 tot en met 11. Je krijgt veel hoofdstukken vanavond in één keer, hè? Dan krijgen we in hoofdstuk 7 tot en met 11 de 9 plagen. Ik zal ze niet overhoren, maar waarschijnlijk heb je ze een keer uit je hoofd geleerd. 9 plagen. Waarom? De farao weigert het volk te laten gaan. Daar gaat Mozes weer. Soms is hij even onder de indruk. Dat zijn mensen vandaag ook wel eens als ze een boodschap horen. En soms even onder de indruk, hebben ze het voornemen om bepaalde bewegingen te gaan maken, maar toch, uiteindelijk haken ze af of zetten ze geen stappen. Farao, hij weigerde het volk te laten gaan. Nou, ik heb het een beetje opgebouwd. Hè? Vanaf Jozef, die Jacob uitnodigde om in Egypte te gaan wonen, naar die koning die Jozef niet gekend had, de geboorte van Mozes, de verdrukking, de 9 plagen. En nog is het volk niet vrij. Nee, ze zitten nog steeds in de slavernij. Dat rijmt nog ook. En dan kom je bij hoofdstuk 11 uit. Nou, wat staat daar? In vers 4. De Heere God laat het er niet bij zitten. Nee, hij heeft een plan. De laatste plaag, dat is de 10e, gaat aangekondigd worden. Wat lezen we in hoofdstuk 11, vers 4? En Mozes zei, zo zegt de Heere, omstreeks middernacht zal ik uittrekken door het midden van Egypte en alle eerstgeborenen in het land Egypte zullen sterven. Van de eerstgeborenen van de farao af, die op zijn troon zou zitten, tot de eerstgeborenen van de slavin die achter de handmolen zit, en alle eerstgeborenen van het vee. Nou, niet meer uitgesloten. Wij zouden zeggen, de bankdirecteur, tot en met, nou ja, zeg maar, iedereen. En van het vee, alle eerstgeborenen, aangrijpend. De 10e plaag. En als de Heere God dit zou gaan voltrekken, dan zou er een vreselijke nood, een vreselijk verdriet uitbreken. De laatste plaag aangekondigd in niet mis te verstane woorden. En wat krijg je dan? Dan krijg je hoofdstuk 12, wat we gelezen hebben, vers 1. En de Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron, hey, er staat iets opmerkelijks. In het land Egypte. Is je dat al opgevallen? Een enkeling knikt ja, maar de meesten knikken geen ja. Maar het is heel apart. Want zij moeten een feest gaan instellen, Pesach, terwijl ze nog voor de bevrijding staan. Dat is bijzonder. Dat wat ze moeten gaan gedenken, dat heeft nog helemaal niet plaatsgevonden. Ze staan er nog voor. Israël krijgt de opdracht om Pesach in te stellen nog voor de bevrijding. Nou, daarom is de viering van Pesach in Exodus 12 uniek en ongeëvenaard, is één keer zo gegaan. Want na die eerste Pesachviering stonden ze in de vrijheid en vanaf dat moment moesten ze het jaarlijks gaan vieren. Dus Exodus 12 is een unieke, ongeëvenaarde Pesachviering. Want ze waren nog niet bevrijd. Het waren hier, toen ze de opdracht kregen, nog steeds slaven. Ze keken uit naar de bevrijding, naar de voorbijgang. En vandaag kijken wij terug op de bevrijding, op de voorbijgang. Dat is belangrijk om vast te houden. En de 10e plaag die is uiteindelijk ook gekomen. Want wat lezen we in Exodus 12? Even kijken hoor, het 30e vers. Toen stond de farao 's nachts op. En hij en al zijn dienaren en alle Egyptenaren, moet je kijken wat er staat. En er was een luid geschreeuw in Egypte, want er was geen huis waarin geen dode was. Dat is wat? Als God ingrijpt, dan blijft dat niet onopgemerkt. En ik denk dat dat vandaag ook een hele belangrijke waarschuwing is. Je kan niet met Israël doen wat je denkt dat je met ze kan doen. Als God in gaat grijpen, dan grijpt hij in op zijn manier. Dan legt hij het niet uit aan Zelensky, ook niet aan Biden. Aan niemand niet. Hij gaat zijn weg. En ik hoop dat je door deze feesten onder de indruk komt van wie hij is. Het gaat om hem. Amen. Hij voert zijn plan. Hij trekt zijn plan, soeverein. Er was luid geschreeuw in Egypte. En er was geen huis waar geen dood in was. En bij de Israëlieten? Ja, dat was totaal anders. Daar was geen sprake van dood, daar was sprake van leven. En die 9e plaag, dat was duisternis. Maar de Bijbel zegt dat er bij Israël
licht was.
Dat is bijzonder, of niet? Kijk, dat zijn dingen die moet je eruit halen. Geheel duisternis, verschrikkelijk. Maar bij Israël was het licht. Na die 10e plaag, de dood had haar intrede gedaan bij de Egyptenaren. En bij de Israëlieten was het leven. God is licht. En in hem is gans geen duisternis. Hij is de God van het leven. De dood is in de wereld gekomen door de zonde. Hoort niet bij het leven. Hij is de God van het leven. En God is licht. Dat zijn zulke mooie dingen. En dat laat de Heere God hier al zien in de geschiedenis met zijn volk Israël. En nu zegt er iemand, ik zie een paar wolkjes boven jullie hoofd. Maar waren de Israëlieten dan beter dan de Egyptenaren? Nee, niet. Er zat geen verschil tussen. In die zin dat ze qua natuur of gedragingen niet per definitie beter waren. Wat was dan het verschil? Ze waren achter het bloed. Dat is het enige wat verschil maakt vandaag. Ik weet niet van welke club of kleur jullie zijn. Misschien ben je wel hervormd. Of misschien ben je wel baptist. Of misschien ben je wel pinkster. Ik weet het niet. Daar vind ik allemaal iets van. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er allereerst om. Ben je achter het bloed? Want in die zin zat er geen verschil tussen een Egyptenaar of een Israëliet. Dan alleen dit. Waar schuil je achter? En dat zorgde ervoor dat er bij de Egyptenaren de dood haar intrede had gedaan. En dat bij de Israëlieten er leven was. Nou, en wat gaan we nou in Exodus 12 zien? Hou je vinger er maar bij. Er is een middel om aan die verderfengel te ontkomen, zei de Heere God. En dat gaat als volgt. Want wat staat er in vers 3 van Exodus 12? Op de 10e dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Als dat lam groot was en je had een klein gezin, dan moest je naar de dichtstbijzijnde buurman stappen om samen Pesach te vieren. En om samen dat lam op te eten. Het is echt een gezinsfeest. Pesach, daar is het hele gezin bij betrokken. Ik kom zo nog op de sedermaaltijd. Maar dat is echt een gezinsactiviteit. En dat is zoiets bijzonders, want je kan de kinderen zoveel meegeven. Over wie de Heere God is. In het verleden, in het heden en in de toekomst. Dus je neemt die kinderen helemaal erin mee. Het is echt een familieaangelegenheid. En die familie, dat gezin, moest een lam in huis nemen. En dat lammetje bleef dan 4 dagen in huis. Het stond niet ergens buiten in de stal, maar was deel van het gezin geworden. Nou, wij zijn niet van de huisdieren thuis, maar wat gebeurde er nou? Die kinderen, dat gezin, ging aan dat lammetje hechten. Die kregen een relatie, zou je kunnen zeggen. Daar was sprake van houden van. Maar ze beseften allemaal dat beestje is hier. Maar er komt een moment dat we afscheid moeten gaan nemen van dat beestje. En dat er bloed gaat vloeien. Dat we afscheid moeten nemen omdat het geslacht gaat worden. Dat is de eerste opdracht. Op de 10e van de maand. En wanneer begon Pesach? Op de 14e van de maand. Je moet een beetje wel thuis raken in getallen en zo, want anders raak je de draad kwijt. Dus 4 dagen van tevoren dat beestje al in huis. En op de 14e werd het geslacht en gegeten. Nou, dan kom je bij het volgende vers, vers 5 van Exodus 12. U moet een lam zonder enig gebrek hebben. Een mannetje van 1 jaar oud. Hey, om dat gebrek te ontdekken, leefde dat beestje 4 dagen binnen dat gezin. En testte je het. Onderzocht je het, beoordeelde je het. En had het een gebrek, dan was het niet geschikt voor Pesach. Het moest een lam zijn zonder enig gebrek. Dus die 4 dagen, in die 4 dagen tijd werd dat 1-jarige lam beoordeeld en onderzocht. Je denkt aan iemand, hè? Daar kom ik zo nog wel op. Vers 6, wat staat daar? Volgende instructie. U moet het in bewaring houden tot de 14e van de maand en tegen de avond moet u het slachten. Je moet wel begrijpen, er was nog geen afzonderlijk priesterschap en er was ook nog geen centraal heiligdom. Hè? Dus er was nog geen actieve priesterdienst, er was nog geen tabernakel of tempel, dus je moest het zelf slachten. En dat is de opdracht die hier staat genoemd. Tegen de avond moet je het slachten. Nou, die feesten, dat heeft alles te maken met zon en maan, et cetera, et cetera. En de dag eindigt als de zon ondergaat. Dat is het einde van de dag. Dus morgen is al begonnen nu. Begrijp je wat ik zeg nu of niet? Het is al morgen. Niet vannacht, nu al. Dat moet je wel even pakken. Want zo schrijft de Bijbel daarover. Wat staat er nog meer? Vers 13. Daar staat, en het bloed zal u tot een teken zijn. aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt. Als ik het land Egypte zal treffen. De bestemming van het bloed is heel duidelijk. U moet het opvangen. Nou ja, wat is dat in dat gezin geweest? Je was gehecht aan dat diertje, aan dat lammetje. En daar kwam die 14e dag. Geen gebrek. Nou ja, het mes erin. Bloed vloeide. Is pijnlijk. Maar het was noodzakelijk, want als het niet geslacht werd, dan zouden we slaven blijven. Zie je het beeld? Het mes moet erin. Want anders blijven we voortdurend in die slavernij leven. Ergens pijnlijk, maar ergens ook bevrijdend. Dit is zo mooi, wat hier staat. En het werd geslacht en het bloed werd opgevangen. Nou, je kent het verhaal, de geschiedenis. De deurposten werden bestreken en de bovendorpel van de deur. Schuilend achter het bloed was leven en vrijheid gegarandeerd. Dat moet je even vasthouden. Schuilend achter het bloed was leven en vrijheid gegarandeerd. Nou, hier heb je de instructies. Als je dit deed, dan zat je veilig. Dan was er licht in je huis. Dan was er leven in je huis. En dan was vrijheid je deel. Hoe eenvoudig kan het evangelie zijn? Worden uitgelegd. Het is zo eenvoudig. Nou, iets nog over de gebruiken. Blijf me volgen. Die Pesach, of het Pesachfeest begint met de sedermaaltijd. Wie heeft hem wel eens meegemaakt? Nou, moeten we volgend jaar hier misschien organiseren. Hè? Grote zaal. Het is mooi om te doen. Als je de kans krijgt, moet je het meemaken. Moet je het meebeleven. Het is indrukwekkend. Ook leerzaam. De sedermaaltijd begint 's avonds. En daar zit heel veel symboliek in. Nogmaals, mooi om mee te maken, maar die avond wordt, en ik zal niet al die Hebreeuwse termen noemen, maar wordt aan de hand van vertellingen, gebeden, zegeningen, liederen, de hele geschiedenis van het Joodse volk doorgegeven, verteld. Er wordt over gesproken, gedeeld, tot en met de uiteindelijke bevrijding. Dus tijdens die sedermaaltijd, ja, je moet er wel even de tijd voor nemen, duurt lang, maar wel mooi, je zingt liederen, er worden gebeden uitgesproken, overdenkingen en de geschiedenis wordt gedeeld. Tot en met de uiteindelijke bevrijding. En ja, uiteindelijk kan je ook heerlijk eten, uiteindelijk. Wordt heerlijk gegeten. Er staat onder andere, en dat is toch wel mooi om even te vertellen, een ronde sederschotel op tafel. En misschien als je vanavond, ik hoop dat je geïnteresseerd gaat googlen en alles erover wil weten, want nogmaals, ik doe maar een aanzet, hè. Maar dan heb je die ronde sederschotel, daar liggen een aantal producten, symbolen op, net hoe je het wil noemen. Onder andere een lamsbordje vind je erop. Nou, dat hoef ik natuurlijk niet uit te leggen. Dat herinnert aan het bloed van het lam. En aan de bestreken deurposten. Er liggen ook bittere kruiden op. Die staan voor bitterheid en voor het lijden wat de Israëlieten hebben meegemaakt in Egypte ten tijde van de slavernij. Bittere kruiden. Er is ook een bakje met zoetsmeersels, een beetje een breiachtige samenstelling, laat ik het zo maar even noemen. Het bestaat uit dadels, noten, kaneel en rode wijn, dat is helemaal gemengd. En het mooie van dat is dat het herinnert aan de mortel en de stenen waar de Joden mee werkten om te bouwen. Dat herinnert hen aan hun arbeid. Een soort mortel, een zoetsmeersel. Verder zijn er de groene kruiden, denk aan peterselie of selderij. Die staan voor hoop en voor leven. En dat werd ook uiteindelijk gedoopt in zout water. Heb je wel eens gehuild? Heb je je tranen wel eens geproefd? Ja, met je vreemd verhaal. Maar die proeven? Zout. Dat zoute water is een beeld van de tranen, van het verdriet, van de pijn. Van slavernij in Egypte. En tenslotte ligt er ook een ei. En dat ei staat symbool voor het nieuwe leven, voor vruchtbaarheid. Een gebakken ei, geroosterd ei verwijst ook naar de rouw vanwege de verwoesting van de Tweede Tempel. Allemaal ingrediënten, producten, kan ik beter zeggen, symbolen van dat wat heeft plaatsgevonden in die tijd van slavernij. Het verwijst allemaal terug en dat vind je ook in Exodus 12 opgeschreven. En wat kan er ook niet ontbreken? De wijn. Nou, ik weet niet hoe jullie van wijn houden, maar dat hoort er helemaal bij. Vier glazen, vier bekers moet ik zeggen. En die vind je, als je mee wilt schrijven, als je meeschrijft, kan je dat opschrijven in Exodus 6, vers 5 en 6. En die bekers, die hebben allemaal een betekenis. Het is de beker van de uitleiding, het uitleiden. De beker van de redding. He, dat noemen ze ook wel de beker van de plagen. De beker van de verlossing. Vrijkoping. Dankzegging. De beker van het aannemen. Lofprijzing. Vier bekers. Exodus 6, kan je dat lezen? In vers 5 en in vers 6. Uitleiden, redden, verlossen en aannemen. En dat geldt voor het volk van Israël. Maar als je dit doortrekt, en dat geldt ook voor al die producten die ik net noemde, en ook al die bekers, die kan je allemaal toepassen op de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Hij is het die uitleidt. Hij is het die verlost en bevrijdt. Hij is het die ons redt van het oordeel. Hij is het die ons aangenomen heeft tot kinderen. Al die bekers en al die symbolen, ze zijn van toepassing op de Heer Jezus Christus. Daarom die maaltijd, als je die viert en dat bestudeert en goed uitlegt, dan is dat een verrijking van je geestelijk leven, want dan komt de Bijbel nog meer tot leven. Het is heel leerzaam, het is heel indrukwekkend, het is een gemeenschapsmaaltijd en je neemt elkaar helemaal mee in de geschiedenis van de Israëlieten, maar uiteindelijk in datgene wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan, in zijn kruisdood en in zijn opstanding, en wat hij nog gaat doen. Wat missen we nog? De drie matzes. Nou, daar zal ik volgende keer wat meer over zeggen als het gaat om het feest van de ongezuurde broden. Maar de drie matzes, die liggen gestapeld op tafel. En dan gaat het om de middelste. Die wordt tijdens de maaltijd gebroken. En deze middelste matse, die wordt deels opgegeten en deels wordt die in een doek gedaan en verstopt. En aan het einde van de avond mogen de kinderen die opzoeken. De middelste matse, die verwijst naar de middelaar, naar de priester. Of beter gezegd, die verwijst naar de zoon. Die gestorven is en die weer is opgewekt. Hij is uit de doden opgestaan. En het volk moest het in Exodus 12, dat heb je wel gelezen, met haast vieren, met de jas aan. Ze konden geen tijd verliezen. De Heer zou hen gaan bevrijden. Maar eenmaal bevrijd, moet deze gebeurtenis in alle rust herdacht worden. Gevierd worden. En het moet doorgegeven worden aan de volgende generatie. En een psalm die dat heel mooi vertelt, is psalm 78. Wij moeten de grote werken van de Heere vertellen, de grote daden van God. En dan staat erbij, opdat de volgende generatie hun hoop op God zou stellen. Dus je kijkt terug, maar het heeft ook een functie in het heden. Wie God geweest is in het verleden, moet doorgegeven worden aan de volgende generatie. En dat geldt vandaag nog. Vandaag is die bekering, is de boodschap van bekering, van bevrijding, van verlossing nog steeds nodig. Omdat de nieuwe generatie die opstaat hun hoop op God zou stellen. Dat is zo belangrijk. De vraag is, waar spreken wij over? Waar hebben wij het over? Wat geven wij door? Wat laten wij na? Het is zo indrukwekkend. En misschien vind je het moeilijk om daarin te komen. Maar dit is voor de Israëlieten zo'n geweldig wonder geweest. Je zal daar toch verlost worden. Uit slavernij. En ze gaan uit van ongeveer een karavaan van 2 miljoen rond de 2 miljoen mensen. Dat is wat. In één nacht, hè? In de vrijheid gezet. Ja, jullie kijken ernaar en denken, nou ja, waardig. Nee, is niet aardig, dat is een godswonder. In één nacht. Een heel volk bevrijd. En als je dat hebt meegemaakt, dan vertel je dat door. Daar ben je vol van, waar je hart vol van is. Dan loop je mond van over, dit moet de volgende generatie weten. Want mensen sterven, maar God blijft tot in alle eeuwigheid. Hij is gisteren en heden dezelfde en dat tot in eeuwigheid. Waar praten wij over? Waar hebben we het over? Waar is ons hart vol van? Wat leren mijn kinderen? Waar worden ze enthousiast voor gemaakt? Spreek ik groot over de Heere God en over zijn werken, over zijn daden? En raken ze onder de indruk van hem? Dat is doel. Want op mij zijn ze misschien wel snel uitgekeken, maar op hem niet. Daar gaat het om. En dit is zo wezenlijk in Israël. En dan komt die bekende vraag natuurlijk, als je er een beetje bekend mee bent. De kinderen vragen dan, of een van de kinderen vraagt dan, waarom is deze avond anders als de andere avonden? En dan kan die vader losgaan. Dan kan hij het gaan vertellen. Ga zitten. Ik zal het je uitleggen. En ik weet niet hoe het jullie vragen, maar we zijn het een beetje kwijt. Groot denken van de Heere God. Kunnen getuigen van zijn grote werken. Het doorgeven aan de volgende generatie. Het is allemaal zo uitgesleten, zo gewoontjes geworden. Maar daarom moest dit jaarlijks gevierd worden. Moet dit er iedere keer bij bepaald worden en over verwonderd raken. De sedermaaltijd, het is indrukwekkend en leerzaam. En nogmaals, als je de kans krijgt om hem mee te maken, woon die maaltijd bij. En als je wil, organiseer zelf een sedermaaltijd. Je zal zeggen, ik weet niet hoe het moet. Nou, Google op internet. Je kan allerlei instructies en liturgieën vinden. Je kan het zo regelen. Maar het is zo mooi om elkaar daarin mee te nemen. Om die Bijbel dieper te gaan verstaan. Kijk, dat geeft ook een stuk diepgang aan je leven. Dan ga je de schrift ook beter verstaan. En als je de schriften beter gaat verstaan, dan ga je kleiner over jezelf denken, groter over de Heere God. En daar gaat het nou net om. Over wie hij is, over zijn werk, over zijn heilsplan, over zijn zoon. En nu zegt iemand, maar ik mis de Heer Jezus vanavond nog. Nou, als je goed hebt geluisterd, heb je hem al gezien. Maar ik wil nog wel iets duidelijker voor je maken. Want Paulus zegt het, ik heb het al gezegd in 1 Korinthe 5 vers 7, want ook ons Pesachlam is voor ons geslacht, Christus. Christus is geen naam, is een titel. Messias. Gezalfde. Dat zegt een Jood, hè? Paulus. Hij is het. Wat bedoel je, Paulus? Hij is het waar het in Pesach al over ging. Dat lam. En dat is zo mooi. En Johannes de Doper, je weet het, hè? Hij mocht hem aanwijzen. Johannes 1, vers 29. Zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes de Doper had een unieke positie, leefde in een heel bijzondere tijd. Want hij is de eerste die dat Pesachlam fysiek aanwijst en aanprijst. Hij is het. Dat is zo bijzonder. Ze dachten dat ze bij Johannes moesten zijn, hè? Ze zeiden, nee, ik ben het niet. Ik ben niet waard om zijn sandalen los te maken. Ik kan niet in zijn schaduw staan. Ik ben slechts een stem in de woestijn. Je moet bij hem zijn. Kijk, die had het begrepen. Heel dat feest, wees heen. Al die geofferde dieren, die lammeren, dat vergoten bloed, wees heen naar hem, die zou komen in de volheid van de tijd. En hij is gekomen. Yeshua HaMessiah. Wil je nog wat meer weten? Nou, wat staat er in Lucas 22 vers 15? Ik zal het voorlezen, het laatste avondmaal. Wat zegt de Heer Jezus daar? Ik heb er vurig naar verlangd. Je kent die tekst wel, Lucas 22 vers 15. Dit Pascha, dat is Aramees, dit Pesach, dat is Hebreeuws, met u te eten, voordat ik ga lijden. Mooi, hè? Ik heb er vurig naar verlangd. Wat was dat daar, Lucas 22? Dat was de sedermaaltijd. De Heer Jezus heeft dit gevierd. En zou het zo kunnen zijn dat Judas ook doopte in dat water? Of in dat... Wie met mij... Voel je hem? Kijk, dan gaat het open, hè? Dit is gewoon de sedermaaltijd waar we over lezen. Jezus heeft hem ook gevierd. En tijdens deze maaltijd stelde de Heer Jezus het nieuwe verbond in door zijn bloed. Dat was totaal ander bloed. Dat was het bloed van de Messias zelf. En dat stelde hij in aan de vooravond van zijn kruisiging. Ik vind dat zo bijzonder. Hij verbond als het ware de bevrijding uit Egypte met onze geestelijke bevrijding. Uit de slavernij van Satan, waar Farao een beeld van is. En uit de slavernij van zonde, waar Egypte een beeld van is. De Heer Jezus verbond dat met elkaar. Heer, uw bloed, dat reinigt mij. Er is kracht, wonderbare kracht, in het bloed van het lam. Het bloed van het nieuwe verbond. En dat heeft de Heer Jezus, mag ik het eens zo zeggen, ingelijfd tijdens de sedermaaltijd. Dat wat in Exodus 12 werd ingesteld. Dat praktiseerde hij in Lucas 22. En na de maaltijd, dan staat er dat Heer Jezus de lofzang zong. Het Hallel. Niet halal, het Hallel. Dat is Psalm 113 tot Psalm 118. En als je die psalm eens voor jezelf gaat lezen. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat is dat. Die werd gezongen aan het einde van de maaltijd. Ze hieven de lofzang aan. Dat zijn die psalmen. En als je die psalmen leest en je denkt aan het lijden van Christus. Ja, dan valt het helemaal open. Is dat niet mooi? Dat is zeer indrukwekkend. Ze hieven de lofzang aan. Lees de psalmen en ontdek het Pesachlam. De Heer Jezus Christus. Ik moest ook denken, om nog maar wat te noemen, over de Heer Jezus. Matthäus 26 vers 59 en de overpriesters, luister maar, Matthäus 26 vers 59. En de overpriesters en de oudsten en heel de raad zochten een valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat ze hem zouden kunnen doden, maar zij vonden niets. Hey, dat lammetje op de 10e Nissan in de familie gehaald. De 14e Nissan geslacht. En hier zijn heidenen die het Pesachlam controleren op enig gebrek. Maar zij vonden niets. Er is een vervulling eraan. Hij is het volmaakte Pesachlam. Dat is zo mooi als je de Heer Jezus hierin gaat ontdekken. En men heeft vastgesteld dat op de 10e Nissan de Heer Jezus Jeruzalem binnenkwam. En vervolgens duurde het nog 4 dagen, is hij 4 dagen ondervraagd tot aan het kruis. Maar ze vonden niets. Op de 10e Nissan kwam hij Jeruzalem binnen. Met palmtakken. En hij werd op de 14e gekruisigd. Hing hij aan het hout. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Hij is de volmaakte. Het volmaakte Pesachlam. En we weten vanuit de Bijbel en de oude Joodse geschriften dat de 14e Nissan niet alleen de dag is waarop het bloed aan de deurpost werd gestreken, maar dat dat ook de dag is dat Jezus stierf aan het hout. Wil je nog wat weten? We weten vanuit de Bijbel dat het Pesachlam, dat de beenderen niet mochten worden gebroken. En ook dat is in vervulling gegaan. Denk aan Johannes 19, die soldaat die langskwam, maar hij brak zijn benen niet. Dat was een voorwaarde voor dat Pesachlam en de Heer Jezus. Nou ja, als je tijd hebt, dan wil ik nog wel doorgaan, want ik kan tot 11 uur doorgaan. Om allemaal prachtige bewijzen te laten zien dat hij het is. Het volmaakte Pesachlam. Ik heb een vraag. Pesach is een schitterend feest. Indrukwekkend feest. Pesach ziet ook vooruit, trouwens. Want wat zeggen ze aan het einde van de maaltijd? Wie weet het? Volgend jaar in Jeruzalem. Alles krijgt zijn vervulling, zijn volle vervulling in de toekomst. Maar goed, ik moet een beetje gaan afronden. Mag ik eens vragen? Heb je al Pesach gevierd? Ja, Jacques, nou wordt het toch een beetje te heet onder mijn voeten. Waar ga je nou heen? Nee, ik vraag, heb je al Pesach gevierd? Vind je dat een moeilijke vraag of een ongemakkelijke vraag?
Nee.
Nou, de Heer Jezus, hij zei het, of de Heere God zei tegen de Israëlieten, wanneer ik het bloed zal zien, dan zal ik voorbij gaan. Het maakte niet uit of je een Egyptenaar of een Israëliet was. Het gaat om de grote vraag, ook vanavond. Dat was toen de vraag, dat is vanavond de vraag. Ben je achter het bloed? Schuil je achter het bloed van het volmaakte lam? Want het grondprincipe van het Koninkrijk van God is Hebreeën 9 vers 22. Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Dat is het basisprincipe van het Koninkrijk van God. En als dat het basisprincipe is, dan heb ik je daarvanuit ook goed nieuws te vertellen. Want Jesaja 53 vers 7 zegt, als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Dat is de Heer Jezus Christus. En als je dan nog verder nadenkt, maar goed, er valt zoveel over te zeggen. Wie maakte dat Pascha gereed? Dat was Johannes en dat was Petrus. En Johannes schrijft heel veel over deze dingen. Maar in het boek Openbaring komen we het lam ook weer tegen. Staande als geslacht, wordt er ook over geschreven. Het gaat altijd om hem. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. En in alle feesten gaat het om hem. Dat volmaakte Pesachlam. En wat is het vandaag van belang? Dat als we dit bestuderen, dat we gelovig gebruik maken van hem waarvan Paulus zegt, ook ons Pesachlam is geslacht, Christus. Want als je geen gebruik van hem maakt, als je geen gelovig gebruik van dit Godslam maakt, dan zal het oordeel je wel treffen. Dat is de andere kant, dat is de keerzijde. Dan zal er duisternis zijn en blijven tot in alle eeuwigheid over je leven, zoals het voor de Egyptenaren duister was. En de dood het voor het zeggen had. Als je in Christus bent, als je gelovig gebruik gemaakt hebt van dit volmaakte bloed, dan zegt de Bijbel, je bent in Christus een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Sta dan in de vrijheid waarmee God je heeft vrijgemaakt.
Halleluja, amen.
En dat is niet het kerkverband. Dat is de geestelijke vrijheid waar God die mensen in stelt die gebruik hebben gemaakt van het bloed van de Heer Jezus. Alleen daarmee kom je de eeuwigheid, de heerlijkheid in. En het is zo van belang dat we dat verkondigen ook vandaag. Er is geen tussenweg. Het is voor of tegen, het is dood of leven. Het is slavernij of vrijheid. Eén van tweeën. Altijd weer, toen en vandaag. En zo krachtig moet het ook verkondigd worden. En ik mag je vanavond verkondigen de kracht van het bloed van de Heer Jezus. Niet alleen tot vergeving, maar ook tot bevrijding. Ik heb mensen vrij zien komen, doordat ze dat bloed van de Heer Jezus Christus aanvaarden. Ik heb innerlijke en genezing en heling zien plaatsvinden bij mensen, doordat ze de Heer Jezus aanriepen, hem toelieten in hun hart en in hun leven en gebruik maakten van dat kostbare bloed. De zekerheid van behoud zit hem niet in jou of in mij. De zekerheid van behoud, van redding, houdt verband met één persoon en met zijn bloed. Ik hoorde een anekdote van twee jongetjes uit Israël. En dat is heel oud al. Maar die hadden allebei, woonden zij in een gezin en in een huis en daar hadden ze allebei Pesach, waren ze aan het vieren. En het bloed was aan de deurposten gestreken. Maar dat ene jongetje die zag zijn vader strijken en die had er volle vertrouwen in dat bloed dat zit aan de deurpost. En dat andere jongetje dat vertrouwde het niet. Zit er wel genoeg bloed op de deur? Ziet de Heere God dat bloed wel? En die had allerlei vragen. En er werd een vraag gesteld. Wie van de twee jongens is of was veilig? Wat zou jullie antwoord zijn?
Allebei.
De volgende vraag was, wie van deze twee jongetjes was volledig zeker voor zichzelf? Die eerste. Wie van die twee jongetjes ervoer volle blijdschap? Ook die eerste. En dat is denk ik ook een probleem vandaag. Dat heel veel mensen zeggen de Heer Jezus te hebben aangenomen als hun Heer en Heiland, schuilend achter het bloed. Maar de één die ervaart vrede, die ervaart die zekerheid, die blijdschap in de Heer, de vreugde van de Heer is zijn dagelijkse kracht. En een ander zit ook achter datzelfde bloed, maar ervaart niet die vrede, die zekerheid en die blijdschap. Wat is dat triest, hè? En soms heeft dat te maken met prediking. Soms heeft het te maken met onkunde. Maar het is wel triest. Want je leeft je leven lang in onzekerheid. Wanneer komt die verderfengel? Maar wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. De Bijbel zegt, de eerste dood kan je nog raken, maar de tweede dood, zegt het boek Openbaring, het eeuwige oordeel, zal een christen niet meer raken. En dat heeft te maken met het bloed van het nieuwe verbond. Wat een heerlijke wetenschap. En ik zeg het ook tegen mezelf. Om dat niet alleen te weten, maar om er ook uit te leven. En dan kan je met Paulus zeggen, in Colossenzen 1, vers 13 en 14. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis. En overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van onze zonden. Wat is Pesach toch een heerlijk feest. Je krijgt er zo zin in om het te gaan vieren, of niet? Om daar meer van te weten te komen. Er zit zoveel symboliek in die ons meenemen. Er liggen zoveel Bijbelse principes in opgesloten die ons meenemen naar het vaderhart van God. Zodat je meer zicht krijgt op zijn vaderhart. Zodat je de Heer Jezus dieper en dieper leert kennen. En zodat je ook meer zicht krijgt op dat machtige helsplan van de God van Abraham, Isaac en Jacob. De Heer zegen jullie. Met veel vreugde, veel blijdschap in de Heer. En volkomen zekerheid, doordat je schuilt achter het bloed van het Godslam. Amen. Laten we de Heer danken. Vader in de hemel, we hebben het begin gemaakt met dat eerste feest. De 14e Nissan werd het gevierd. Een sedermaaltijd. Een maaltijd die eindigde met de lofzang. Psalm 113 tot 118. En de Joodse mensen, ze zeggen het tegen elkaar, volgend jaar in Jeruzalem. Als een uiting van dat uitzien, van dat verlangen naar de volmaaktheid. En er zal een dag komen dat we niet meer hoeven te zondigen. Dat we niet meer zullen zondigen, moet ik zeggen. Dan zal u zijn alles en in allen. En we zullen, als we daar aankomen, het niet op onze eigen konto schrijven. Maar we zullen zingen op het Godslam. Rusten mijn zielen. Elke dag weer. In hem, Heer Jezus, in u ligt onze blijdschap. In u ligt ook onze zekerheid voor vandaag en morgen. Ja, tot in alle eeuwigheid. En we danken u dat we door de feesten en gedenkdagen heen uw hart dieper mogen leren kennen. We prijzen uw heerlijke naam. Zegen ons als we van hier gaan. Wees met hen die hier graag hadden willen zijn, maar niet konden deze avond. Breng ze een volgende keer hier wel. En geef ons met elkaar een heerlijke serie. Dat we mogen genieten van uw tegenwoordigheid, van uw nabijheid. En dat we met elkaar mogen groeien in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Geprezen met uw Vader, Zoon en Heilige Geest van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.